de gemeente te zingen met Psalm 23 en daarvan het eerste vers. De God des heils wil mij ten herder wezen. Ik heb geen gebrek, ik heb geen gevaar te vrezen. Hij zal mij zacht in lieflijke weiden aan de oevers van zeer stille wateren leiden. Hij sterkt mijn ziel, richt om zijn naam mijn treden in het effen spoor van zijn gerechtigheden. Psalm 23, vers 1. Aan de Hebreeën, het 13e hoofdstuk, de eerste 12 versen. Hebreeën 13, vers 1 tot en met 12, maar vooraf de heilige wet des Heren. God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit de diensthuis uitgeleid hebt. Het eerste gebod: gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod, gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod, gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod, gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Het vijfde gebod, eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Het zesde gebod, gij zult niet doodslaan. Het zevende gebod, gij zult niet aanbreken. Het achtste gebod, gij zult niet stelen. Het negende gebod, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Het tiende gebod, gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Lezen nu Hebreeën 13, de eerste 12 versen. Daarom dan ook, alzo wij zo grote wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, laat ons afleggen alle last en de zonde die ons lichtelijk omringt, en laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is, ziende op de overste leidsman en volleinde des geloofs, Jezus, de welke voor de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en schande veracht en is gezeten aan de rechterhand van de troon Gods. Want aanmerk deze die zodanig een tegenspreken van de zondaren tegen zich heeft verdragen, omdat ge niet verflauwt en bezwijkt in uw zielen. Ge hebt nog tot een bloede toe niet tegengestaan, strijdende tegen de zonde. En ge hebt vergeten de vermaning die tot u als tot zonen spreekt. Mijn zoon, acht niet klein de kastijding des Heren, en bezwijkt niet als gij van hem bestraft wordt. Want wie de Heren lief heeft, kastijdt hij, en hij geeft dat een iederlijke zoon die hij aanneemt. Indien gij de kastijding verdraagt, zo gedraagt zich God jegens u als zonen. Want wat zoon is er, dien de vader niet kastijdt? Maar indien gij zonder kastijding zijt, welker allen deelachtig zijn geworden, zo zijt ge dan bastaarden en niet zonen. Voorts, we hebben de vaders onze vleesjes wel tot kastijdis gehad en ontzagen hen. Zullen we dan niet veel meer de vader der geesten onderworpen zijn en leven? Want genen hebben ons wel voor een korte tijd, nadat het hun goedacht, gekastijd. Maar deze kastijdt ons tot ons nut, omdat we zijn der heiligheid zouden deelachtig worden. En alle kastijding, als die tegenwoordig is, schijnt geen zaak van vreugde, maar van droefheid te zijn. Doch daarna geeft ze van zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid, degene die door dezelfde geoefend zijn. Daarom richt wederop de trage handen en de slappe knieën en maakt rechte paden voor uw voeten, opdat het geen kreupel is, niet verdraaid worden, maar dat het veel meer genezen worden.
Zingen we nu verder van Psalm 136, het eerste vers. Dat is het versje wat groep 1 en 2 van de basisschool hier geleerd heeft. Looft den Heer, want hij is goed. Looft hem met een blij gemoed, want zijn gunst alom verspreid zal bestaan in eeuwigheid. Psalm 136, vers 1. Gemeente, met de hulp van de Heere wil ik u vanmorgen een preek lezen van wijlen dominee M. Golverdingen. De tekst van deze morgen is Hebreeën 12, daarvan vers 1b en 2a. En laat ons met leidzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is, ziende op de overste leidsman en voleinde des geloofs, Jezus. We zingen verder van Psalm 27, daarvan het vijfde en het zevende vers. Mijn hart zegt mij, o Heer, van uwentwege, zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. En vers 7, zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Psalm 27, vers 5 en 7, en ondertussen wordt er gecollecteerd.
Thank you.
Gemeente, de weg naar de toekomst ligt voor ons en we worden geroepen om die te gaan. Want wij hebben onze verantwoordelijkheid tegenover God en tegenover mensen. Hoeveel zaken zijn er niet die voor het eerst of opnieuw onze aandacht vragen, in gezin en school, in kerk en werk, bij studie en bij beroepsopleiding, in land en volk. Alle dingen brengen de nodige vragen en moeite met zich mee. We moeten in dit leven met al zijn noden en zorgen voortgaan. Maar hoe? Die vraag kan ons bezighouden. Ze kan ons hart zelfs zo in beslag nemen dat het zien naar de toekomst ons moedeloos kan maken. Zo was het in ieder geval bij de Hebreeën, het joods-christelijke gedeelte van de gemeente te Rome. Die gemeente was in 64 na Christus geteisterd door een felle geloofsvervolging onder keizer Nero. In de Hebreeënbrief staan daar talloze zinspelingen op. We lezen bijvoorbeeld in Hebreeën 10 dat zij veel strijd des lijdens hebben verdragen en dat ze door smaadheden en verdrukkingen een schouwspel zijn geworden. Het publiek in Rome is samengestroomd om naar de strafoefeningen en de terechtstellingen van de christenen te kijken als naar een stuk in een schouwburg. En daarbij komt hun armoede en eenzaamheid. Van talloze zijn de goederen in beslag genomen en officieel verbeurd verklaard. Hun huizen zijn geplunderd en ambtsdragers hebben de marteldood gevonden. De vervolging is nu wel geluwd, maar kan elk ogenblik opnieuw de kop opsteken. Zullen de christenen als gebrandmerkte mensen nog een stuk brood kunnen verdienen in deze heidense en vijandelijke samenleving? Velen worden de strijd en de beproeving te zwaar. Ze kunnen de druk en de tegenwerking die elke dag opnieuw er is, niet meer aan. Het geloof van Gods kinderen verflauwt. Ze zitten neer met slappe knieën. Zo kunnen er ook vandaag omstandigheden zijn die ons doen opzien tegen de toekomst. Maar de schrijver van de Hebreeënbrief richt zich eigenlijk de hele brief door tot deze christenen in Rome, die verachterd zijn in de genade en door moedeloosheid dreigen te worden meegesleept. De hele brief door stalt hij het werk van Christus, de enige hoge priester, voor hen uit en hij spoort hen aan tot het getrouw volgen van de Heere. Wij staan daarbij nader stil aan de hand van de tekst. En laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is, ziende op de overste leidsman en voleinde des geloofs, Jezus. Dus we overdenken vanuit Hebreeën 12, vers 1b en 2a, de volharding van de christen in de loopbaan. En we letten op een drietal gedachten. Het beeld dat gebruikt wordt, de vermaning die gegeven wordt, het geloof dat gesterkt wordt. Dus de volharding van de christen in de loopbaan. Het beeld dat gebruikt wordt, de vermaning die gegeven wordt en het geloof dat gesterkt wordt. Er is een nauwe samenhang tussen het begin van hoofdstuk 12 en het bekende hoofdstuk 11, waarin u de rij van geloofshelden vindt. In Hebreeën 11 worden immers de geloofshelden getekend in hun gang door het leven, in alle beproevingen en moeite. Zij zijn allen in het geloof gestorven, terwijl ze de belofte nog niet verkregen hadden. En door het geloof alleen zijn ze staande gebleven in hun aanvechtingen en hun strijd. Zij hebben de lijdzaamheid, een heilig geduld, mogen beoefenen. In onze tekst vat de schrijver van de Hebreeënbrief als het ware de betekenis van Hebreeën 11... nog eenmaal voor ons samen. En laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is, ziende op Jezus. Er wordt een beeld gebruikt dat nogal eens voorkomt in de brieven van Paulus en dat iedereen in de Grieks-Romeinse wereld kende. Het beeld van de kampspelen, die op vaste tijden ter ere van de heidense goden werden gehouden. Elke plaats van enig allure had daarvoor zijn eigen stadion. En iedere Jood in Rome wist wat er in die stadions gebeurde, want de sportfeesten namen een erg grote plaats in het volksleven in. En bij dat sportprogramma, dat in die stadions werd afgewikkeld, was er een onderdeel dat buitengewoon geliefd was. Het was de wedloop in de loopbaan, van ongeveer 230 meter lang. Vaak was die loopbaan op een aantal punten met een dikke laag zand bestrooid. Mulzand gooide men er neer. De loper zakte daar tijdens zijn loop in weg. Het ging dus niet alleen om een prestatie van snelheid, maar ook om een prestatie van kracht. Bovendien werd de wedloop net zo lang herhaald totdat er één winnaar overbleef. En het ging bij die winnaar niet om geldprijzen, zoals dat vandaag het geval is, maar het ging om het behalen van die lauwerkrans, die aan het einde van de loopbaan bij de witte eindstreep aan een paal was opgehangen. De uiteindelijke winnaar werd door het volk met eer overladen. Dagenlang was zijn naam op de lippen van de mensen van de hele gemeenschap. Gemeente, die oude Griekse sportfeesten zijn in onze samenleving nog altijd aanwezig, maar dan in een hedendaagse, moderne gestalte. Natuurlijk betekent het gebruik van het beeld van de loopbaan in de Bijbel niet dat daarmee enige rechtvaardiging zou worden gegeven voor de wedstrijdsport in de heidense wereld of in onze eigen tijd, waarbij de mens met zijn topprestaties wordt geëerd. Het is een vorm van afgoderij die zijn honderdduizenden verslaat en die ook het kerkelijk publiek helaas niet voorbij gaat. Er wordt in kerkelijke kringen ook in ons land meer over voetbal gesproken dan over de preek. Dat tekent onze geestelijke armoede en onze beïnvloeding door het wereldse denken. Jonge mensen staan uiterst kritisch tegenover de moderne sportverdwazing. Gods dag wordt er voortdurend ontheiligd en de mens wordt verheerlijkt. Hoor wat de apostel zegt: het zij dan dat gij lieden eet, het zij dat gij drinkt, het zij dat gij iets anders doet, doet het al ter ere Gods. Wend je af, wend je bewust af van de topsporters van vandaag. En vraag jezelf af of je al een loper bent geworden in de loopbaan van het leven des geloofs, dat hier getekend wordt. Weet gij lieden niet, zegt de apostel ernst anders, dat die in de loopbaan lopen, allen wel lopen, maar dat één de prijs ontvangt? Loopt al zo, dat gij die moogt verkrijgen. Dit woord maakt tegelijkertijd duidelijk waarom het beeld van de loopbaan in het Nieuwe Testament zo geliefd is. We zagen reeds aan het einde van de loopbaan, de lauwerkrans was opgehangen. Het doel daarvan was dat de lopers door het zien van die krans tijdens hun loop zouden worden aangevuurd tot de grootst mogelijke krachtinspanning. Maar ook Gods kind ziet bij ogenblikken, door het geloof, het einde van de loopbaan en de kroon die daar hem wacht. En die kroon is zoveel heerlijker dan een krans van olijfbladeren en takken of laurierbladeren die in de Griekse en de Romeinse wereld werd ontvangen. Het is geen aardse kroon, maar een hemelse kroon. Het is geen verderfelijke kroon die verlept en weggegooid moet worden, maar een onverderfelijke. Het is de kroon van het eeuwige leven, die de Heere Jezus door zijn bitter lijden en sterven verworven heeft. Voor wie? Voor mensen die in het paradijs de kroon, die ze van hun God, hun schepper, hadden ontvangen, in hoogmoed hebben weggeworpen. Van dat wonder getuigt Paulus aan het einde van zijn levensweg en van zijn geloofsweg, als hij zegt: ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop, de wedloop geëindigd, ik heb het geloof behouden, voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige rechter, in dien dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning liefgehad hebben. Gemeente, het lopen in deze geestelijke loopbaan en het ontvangen van de krachten daarvoor is beide pure genade. Dat klinkt in onze tekst vooral door in het woord voorgesteld. Laat ons met leidzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is. De lopers in deze geestelijke loopbaan zien de weg liggen die zij nog hebben af te leggen. Maar tegelijkertijd zegt dit woord dat die weg ook voor hen persoonlijk in gereedheid is gebracht. Het is de weg die God voor hen verordend en bestemd heeft. Door genade alleen zijn zij op die weg geplaatst. Het berust niet op enige verdienste of prestatie hunnerzijds. De Heere zelf heeft hen in zijn genadig welbehagen door de poort van de wedergeboorte op deze weg gebracht. De vraag komt tot ons. Lopen wij al op de loopbaan van het geloof? Het begin is altijd daar, waar u op deze baan gebracht wordt door de vernieuwing van uw hart en van uw leven. Het vervolg van de loopbaan wordt gevormd door de vernieuwing van ons leven. En het eindpunt is de overwinning, waarbij de kroon wordt ontvangen. Van nature hebben we helemaal geen oog voor het bestaan van deze geestelijke loopbaan, die de Heere in zijn woord aanwijst. We hebben er geen geestelijke kijk op en daarom zien we niets. Want de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die des geestes God zijn. Ze zijn hem een dwaasheid. Hij kan ze niet verstaan omdat ze geestelijk moeten worden onderscheiden. Van nature gaan we onze eigen gang. We kiezen onze eigen loopbaan. We gaan onze eigen zondige weg. De Bijbel vat al die eigen gekozen wegen samen in één beeld. Het beeld van de brede weg. Je kunt in het midden van de brede weg lopen. Je kunt in de marge lopen langs het trottoir. Maar je loopt op de brede weg. En het einde van onze eigen gekozen wegen, samengevat in het beeld van de brede weg, is het verderf, de eeuwige ondergang. Daar eindigt onze weg die wij zelf uitkiezen. Gemeente, als u nog niet in die christelijke loopbaan loopt, bedenk dan dat u niet wordt ingesloten door het woordje ons van de tekst. En laat ons met leidzaamheid lopen. Want dan hebt u deze wereld innerlijk nog niet verlaten. Dan geeft u nog altijd de voorkeur aan uw eigen loopbaan, boven de loopbaan des geloofs. Dan hebt u geen begeerte om in een nieuw en godzalig leven te wandelen. Dan had Christus gisteren voor u geen schoonheid en dan is hij vandaag voor u niet beminnelijk. Dan komen we eigenlijk alleen maar in de kerk om te zien en om gezien te worden. Gemeente, hoe vaak is dat zo? Dat is dan heel onze orthodoxie. We komen om te zien en om gezien te worden. Maar we gaan, terwijl we zo leven, onze eigen gekozen weg. Is het zo met u? Is het zo met jou? Kom dan tot inkeer. U of jij kunt niet zo sterven. Of u 25 bent of 65 of dat je 15 bent. We kunnen zo met onze eigen gekozen loopbaan God niet ontmoeten. Zo zijn wij mensen door onze diepe val. U slaat de levende God met de vlakke hand telkens weer in het gezicht met uw zonden. U doet niet anders. En daarom moet u van bovenaf geboren worden. Uw bestaan moet vernieuwd worden. Hoor, u wordt niet ingesloten door het woordje ons van onze tekst. Maar u wordt wel ingesloten door het woord waarmee de zaligmaker zijn prediking op deze aarde is begonnen. U kunt het lezen in Marcus. Hij begon zijn omwandeling in Galilea met deze woorden: de tijd is vervuld en het koninkrijk Gods is nabijgekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie. Bekeert u, gelooft het evangelie. Want zonder geloof kunnen we God niet behagen. Zonder oprecht geloof hebben we nooit deel aan Christus en aan zijn reinigend bloed. Weet u niet hoe u God moet vinden? Weet u niet hoe u uw eigen gekozen loopbaan moet verlaten om terecht te komen op deze loopbaan van het geloof? wend u naar hem toe, die op deze aarde gekomen is om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. Laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is. Heeft de Heere u op de loopbaan gebracht? Dat is genade. Dan zijn uw ogen geopend voor uw persoonlijke zonden tegen God. Dan hebben al uw eigen restauratiepogingen om uzelf voor de Heer op te knappen geen enkel resultaat afgeworpen. U zag uzelf in uw algehele verlorenheid en verdorvenheid. U kon geen rechten meer laten gelden. U moest een streep halen door heel uw leven. Maar u kon het niet nalaten de Heere na te roepen om ontferming. En toen is er op Gods tijd uit het evangelie licht gevallen op de weg ter ontkoming. Toen ging u David verstaan als hij zegt in Psalm 31. Toen, in mijn ziels ellende, uw aangezicht mij kende. U ontving licht op die gezegende Heere Jezus Christus. Er viel licht op zijn persoon. Er viel licht op de door hem aangebrachte gerechtigheid, waardoor de toorn van God werd gestild. Er viel licht op de algenoegzaamheid van zijn offeranden, waardoor de grootste der zondaren door zijn bloed nog gereinigd kan worden. Er viel ook licht op zijn gewilligheid. U hebt zo dikwijls in twijfel gestaan, in ongeloof u zelf afgevraagd of die dierbare Jezus wel gewillig is om zulke zondaar te ontvangen. Maar toen viel er licht op zijn gewilligheid en u kreeg voeten om naar hem te vluchten. O, dat onderwijs uit het evangelie, het gaf u een onverzadigbare begeerte om deel te ontvangen aan deze heiland, zo groot, zo rijk, zo goede tieren, zo beminnelijk, zo noodzakelijk, zo gepast. U hebt het uitgeroepen, gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen. Alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? En zo hebt u uzelf aan die dierbare Jezus mogen opdragen en mogen overgeven, om door hem behouden te worden, op zijn voorwaarden alleen. Zo begon u te lopen in de loopbaan. Gemeente, dit lopen is niet anders dan een van de vele Bijbelse benamingen voor de oefening van het zaligmakend geloof. En bij die oefening van het geloof strekt het hart zich uit om de verborgenheden van het Koninkrijk van God te mogen kennen. Al lopend spitst ons oor zich om de stem van de Heere Jezus in het evangelie te mogen horen. Wat worden we dan begeerig naar zijn onderwijs? Om zijn gunst en zijn liefde te mogen proeven en smaken. Dan mag u met David bij de puinhopen van Ziklag staan en u sterken in de Heere uw God. Dan breekt het geloof in zijn volle blijdschap en zekerheid door en dan zegt u: Gij maakt eerlang mij het levenspad bekend, waarvan in druk het vooruitzicht mij verheugde. Uw aangezicht in gunst tot mij gewend, schenkt mij in het kort verzadiging van vreugde. Wel nu, gemeente, tot het gaan van de loopbaan van het geloof op deze wijze worden we opgewekt in de tekst. Dat brengt ons bij de tweede gedachte, de vermaning die gegeven wordt. Laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is. We hebben in het begin gezien dat de Hebreeën in een moeilijke situatie verkeerden. Als gevolg daarvan was bij velen het geloofsleven verachterd. Vrees voor de nieuwe vervolgingen en broodzorg hielden hen bezig. Ze verloren de Heere uit het oog. Zo zegt hoofdstuk 5 bijvoorbeeld dat zij traag geworden waren om te horen. Ze namen het onderwijs van het woord niet meer ter harte zoals voorheen. Sommigen lieten zelfs de onderlinge bijeenkomsten na. Het waren door genade wel lopers in de loopbaan geworden, maar ze liepen niet goed meer. Ze werden vertraagd in hun gang door het mulle zand dat op de loopbaan was uitgegoten. Dat vermoeide hen zo en ze struikelden al lopende zo dikwijls. Ze liepen niet meer met lijdzaamheid. Ze keken alleen maar naar het zand en niet meer naar de eindstreep. Ze hadden het alleen maar over de omstandigheden van het moment. Herkent u uzelf in deze Hebreeën? De Heere wilde u genade schenken. Hij bracht u op de loopbaan. Maar u bent vertraagd in uw gang. Er zijn bij u of bij jou zoveel zwarigheden op de weg. Er is de hevige aanvechting die u moedeloos maakt. Of u wel deel hebt aan Christus. Er zijn ernstige omstandigheden in uw leven, in uw gezin, of in uw familie, in de gemeente of in uw werkkring, die bij het opstaan als een lode plaat op u neervallen en u neerdrukken. U wordt bezig gehouden met allerlei waaroms. Waarom moet ons dat overkomen en waarom niet een ander? Bent u zo bezig met vragen te stellen ten aanzien van de leiding van God? U kent het gevolg, u weet het gevolg. Want wat hier in de Hebreeënbrief staat, is vandaag nog werkelijkheid in het hart van Gods volk. U bent vertraagd in de loop. De vaart is eruit. U dreigt stil te staan. U dreigt aan de kant van de loopbaan neer te gaan zitten. Misschien bent u zelfs wel even ver als Elia, die in zijn moedeloosheid zich wilde neerwerpen onder een jeneverstruik. En zei, Heere, neem hem maar weg. Gemeente, de Hebreeën in Rome en wij hebben de vermaning van de schrift zo nodig. Laat ons met leidzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is. De schrift wil ons zeggen, denk toch eens aan die lopers in de loopbaan. Zij spanden hun uiterste krachten in om de eindstreep te bereiken en de overwinning te behalen. En zo moet u op een geestelijke wijze, met een heilige ijver en met een heilige inspanning en haast, de baan lopen die de Heer u voorgesteld heeft en die de Heer u heeft bepaald. En dat lopen, dat wordt met dat woord leidzaamheid aangeduid. Doe dat met leidzaamheid. Dit woord heeft niets te maken met valse leidelijkheid. Dat is een zonde. Bij leidelijkheid laten we de dingen komen in ons leven zoals ze komen en we geven God de schuld ervan. Die leidelijkheid, die valse leidelijkheid, dat is zonde. Dat heeft met leidzaamheid uit de tekst helemaal niets te maken. De leidzaamheid waarover de tekst spreekt is een vrucht uit de bediening van de Heer Jezus. Zij wordt ons geschonken in de weg van het geloof. Het is een geduld van het geloof om te dragen en te volharden. Ook in onbegrepen en moeilijke wegen. Die leidzaamheid is het ootmoedig en volhardend verkeren voor Gods aangezicht, met het kruis dat ons is opgelegd. Maar ook met de verwachting van het heil, dat in de belofte aan een arme zondaar wordt toegezegd. Die leidzaamheid is dus een geestelijke activiteit. Het is een heilig verwachten van de Heer. Het is een uitzien naar zijn komst. Het is een hopen op hem in alle omstandigheden. We zingen daarvan eerst met Psalm 130, vers 3 en 4. Ik blijf den Heer verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Mijn ziel vol angst en zorgen wacht sterker op den Heer dan wachters op de morgen. Den morgen, ach wanneer. Psalm 130. Thank you. Gemeente, op de Heere hopen in onze klachten, dat is lijdzaamheid. Dan is er gewilligheid in ons hart. Dan is er onderwerping in ons hart, in wegen van druk, tegenspoed en kruis. Dan mogen we belijden dat de Heere geen lasten oplegt die te zwaar zijn om te dragen. Ja, Gods kinderen mogen in die weg ervaren dat de Heere hen in de verdrukking wil vertroosten en versterken in het allerheiligst geloof. Er is opwas in de genade, in de druk en in de kruisweg. Tot twee keer toe beklemtoont de Hebreeënbrief dat in dit hoofdstuk en wel in vers 6 en vers 10b. We lezen in vers 6, want de Heere, man die de Heere lief heeft, kastijdt hij, en hij geeselt een iegelijk zoon die hij aanneemt. En in vers 10b, maar deze kastijdt ons tot ons nut, opdat wij zijner heiligheid, dat is de heiligheid van Christus, zouden deelachtig worden. Gemeente, het is zeker waar dat het ene kind van God een veel langere en een veel zwaardere weg heeft dan het andere. Voor de een duurt de loopbaan kort en voor de ander is ze erg lang. Voor de een is ze bijzonder zwaar en voor de ander is ze gemakkelijker. Maar de vraag is niet hoe moeilijk onze loopbaan is of hoe lang ze is, maar of we de ons voorgestelde loopbaan met lijdzaamheid mogen lopen. Want dan is de weg goed. Dan is er de moeite en de bitterheid van Mara goed. En dan is de rust en de verkwikking van Elim goed. Dan willen we niets af hebben van de weg die God met ons gaat. Immers dan gaan we verstaan dat we door onze zonden nog een veel zwaardere weg hebben verdiend. Want ook na onze bekering zondigen we nog zo dikwijls tegen licht en liefde in. En dat zullen we blijven doen tot het einde. Dat maakt de smart uit wanneer de Heere daar licht over werpt in het leven van de kerk. Er is maar een klein beginsel van de nieuwe gehoorzaamheid. En daarom willen we niets af hebben van de weg die de Heere met ons gaat. Volk des Heeren, is dat niet de weg die Hij voor ons bestemd heeft, die Hij ons voorgesteld heeft, die Hij voor ons gereed gemaakt heeft in zijn raad? Herinner u zich eens de momenten toen u God mocht vinden voor het eerst in uw leven. Hebben we ons toen in onze eerste bekering niet met een hartelijke en onvoorwaardelijke keuze aan Hem overgegeven? En hebben we toen niet gezegd vanuit de vrijwilligheid en de liefde van ons hart dat we de weg zouden gaan die Hij met ons zou gaan? O, toen hebben we gezegd, Heere, wij zullen u volgen, waar gij ook heen gaat. En daarom belijdt het geloof dat de Heere weet wat het beste is voor u. Dan zegt het geloof dat lijdzaamheid beoefent, Heere, wat u gisteren gedaan hebt, dat was goed. En wat u vandaag doet, is goed. En wat u morgen doen zal, ik weet het niet, maar één ding weet ik, dat het goed is. Gemeente, deze lijdzaamheid, u hebt dat al lang begrepen, maakt deel uit van het leven der heiligmaking. En de weg der heiligmaking wordt niet volbracht in eigen kracht. De Heere Jezus sprak het, zonder mij kunt gij niets doen. Zonder mij kunt gij niet lopen in de loopbaan en zonder mij geen lijdzaamheid betrachten. En dat brengt ons bij de laatste gedachte, het geloof dat gesterkt wordt. Ziende op de overste leidsman en voleinde des geloofs, Jezus. Alle wedstrijdspelen zijn aan regels gebonden, dat geldt ook voor de lopende loopbaan. Paulus' zin speelt erop. En indien iemand ook strijdt, die worden niet gekroond, zo hij niet wettelijk heeft gestreden. Onze tekst geeft de beslissende regel voor het lopen in de geestelijke loopbaan. Ziende op Jezus. Het woord zien is hier vol betekenis. Dat betekent afzien van het een en daarna opzien naar het ander. Bekering en geloof hangen altijd nauw samen. Bij het lopen worden we geroepen om van de zonde af te zien, om door de kracht des Heren met dagelijkse zonden te breken. Bij het lopen worden we geroepen om van die benauwende omstandigheden waarin we kunnen verkeren af te zien en op te zien tot Christus. Hij heeft de loopbaan gelopen die de Vader hem heeft voorgesteld en heeft de loop in zijn loopbaan op een volmaakte wijze volbracht, dragende zijn kruis. Gemeente, hoe gemakkelijk valt een kind des Heren niet bij het lopen in de loopbaan? Was David niet de man naar Gods hart, een man met veel genade? Heeft hij niet de gangen van God met zijn volk in de psalmen op een onnavolgbare wijze, geleid door de Heilige Geest, mogen vertolken? En deze David is in de loopbaan gevallen. Hij viel door de begeerlijkheid van zijn ogen. Hij zag niet meer op Christus. En omdat hij niet meer op Christus zag, zag hij Batseba. En daarom is hij gevallen. En wat denkt u van Petrus? Wat een bijzondere, heldere belijdenis heeft die man afgelegd. Heere, tot wien zullen wij heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwigen levens. Maar deze heldere belijder heeft zichzelf ook overschat. En gezegd, al werden zij ook allen aan u geërgerd, ik zal nimmer meer geërgerd worden. Hij heeft zichzelf overschat. En bij het brandende vuur in de voorhof van het huis van Caiaphas, Christus verloochend. Daar heeft hij gezworen, ik ken de mens niet. Hij viel in de loopbaan, omdat hij niet op Christus zag. Als het vluchten tot de Heere Jezus in ons leven ontbreekt, dan ontbreekt het gaan naar de bron der heiligmaking. Dan wordt er niet volhardend gelopen. Dan hangen ook Gods kinderen wat rond aan de kant van de loopbaan en moet hun ziel in het dorre wonen. Gemeente, dit tekstwoord geeft ook aan dat we af zullen zien van alle moeite en zorgen van het leven van iedere dag. Want hoe waar is het dat als de omstandigheden ons in de greep krijgen, we door die greep helemaal verkrampen in een zondige bezorgdheid. Als de omstandigheden ons in de greep hebben, dan verliest het geloofsleven zijn glans en zijn blijdschap in de Heere. Mag ik nog eens aan Petrus herinneren? Toen Petrus zag op de sterke wind en op de golven van de zee van Galilea, zag hij niet meer op Christus, op wiens uitnodiging hij op het water gestapt was. En op het moment dat hij niet meer op Christus zag, zakte hij weg. Toen moest de Heere Jezus hem bestraffen en toeroepen, gij klein gelovige, waarom hebt gij gewankeld? Gemeente, het lopen in de loopbaan behoeft niet gedaan te worden zonder enig uitzicht. Want deze gezegende Christus leeft. Gods kerk heeft een levende verlosser, gezeten aan de rechterhand des Vaders. En de Vader regeert alle dingen door hem. En nu richt de schrijver van de Hebreeënbrief het oog van alle lopers van alle tijden op de levende Jezus. Daarom betekent deze vermaning, kinderen des Heren, dat ieder van ons geroepen wordt om te vragen om genade, om in het heden en in het toekomende op de Heere Jezus te mogen zien. Want niemand, ook het meest geoefende kind van God niet, kan in de loopbaan lopen in eigen kracht. Elk zien op Jezus, elke geloofsoefening is altijd weer gave en altijd weer genade. Kom, kinderen des Heren, hij roept u om in de komende tijd voor te gaan in de loopbaan met lijdzaamheid, met geduld, met volharding. Hij roept u om de voor u gestelde loopbaan te blijven lopen. Ligt er veel zand op de baan? Ziet u veel hindernissen voor u liggen? Staan de zonden u zo in de weg? Ontdekte u dat u uw eigen boezemzonde meeneemt, het ene jaar uit, het andere jaar in? Ziet u het zo donker in voor land en volk? Luister eens naar de tekst. Ziende op Jezus, de overste leidsman en voleinder des geloofs. Als u loopt en ziet, als u ziet en loopt, dan geeft elke blik op hem nieuwe kracht. O, zo vaak als we de heerlijkheid van die dierbare Heere Jezus mogen zien, dan zien we meer in hem, om hem meer lief te hebben. Dan wordt de liefde door het zien op Jezus in ons verwakkerd. Ziende op Jezus die de loopbaan gelopen heeft. Die de loopbaan gelopen heeft, terwijl de toorn van God op hem werd uitgestort. En de verschrikkingen van de rampzaligheid in hem werden uitgegoten. En die deze loopbaan volbracht heeft. Ziende op Jezus, daar wordt u heen geleid, naar zijn vergoten bloed. Zo mag u uzelf in al uw vuilheid en al uw vloekwaardigheid aan hem opdragen en overgeven. Want hij ontvangt de tollenaren en de zondaren en eet met hen. Dan wordt de vergevende kracht van zijn bloed door u gesmaakt. Dan wordt u verwaardigd om hem u toe te eigenen door het geloof. Als uw goel, als uw verlosser, als uw zondevernieler. Ziende op Jezus. Ja, dat zien op Jezus, dat brengt ons tot het mijn zeggen, gemeente. Dat zien op Jezus, dat geeft het mijnen van het geloof. Dan zeggen we met Thomas, mijn Heere en mijn God. Het is waar dat het op de loopbaan het geloof dikwijls beproefd wordt. Er zijn veel verdrietelijkheden, veel zonden, veel ongestalten in het leven van de lopers, waardoor hun loop vertraagd wordt. De schrijver van de Hebreeënbrief wist het ook. Hij zegt heel betekenisvol, en laat ons met lijdzaamheid lopen. Ootmoed is altijd een vrucht van genade. Deze man zegt niet, Hebreeën, ik sta zo ver boven jullie, mij overkomt dat niet. Nee, dat zegt hij niet. Hij zegt, ons. Laat ons met lijdzaamheid lopen. Hij sluit zich in dat woordje ons nadrukkelijk in, bij deze Hebreeën. En hij was een geoefend loper. Maar hij weet het, dat ook hij in zijn eigen kracht de loopbaan niet gaan kan. Ook hij kan door het zien op de omstandigheden zichzelf uit de greep daarvan niet bevrijden. Hij weet dat als de omstandigheden ons de baas zijn, het zien op Jezus ophoudt. En daarom sluit hij zich zo nadrukkelijk bij die vermaning in. Hij zegt tegen de Hebreeën, wat voor u nodig is, dat is voor mij ook nodig. Laat ons met lijdzaamheid lopen, de loopbaan die ons is voorgesteld. Gemeente, zo roept de Heere in zijn woord de Hebreeën en ons tot een inspanning van het geloof en tot de beoefening van de heiligmaking, ziende op Jezus. Er is nog zoveel meer van te zeggen. In 1658 schreef de Engelse oudvader Isaac Ambrosius het bekende boek Het Zien op Jezus. Dat is een boek van 900 pagina's, waarin een verklaring wordt gegeven van deze tekst. Hij deelt zijn boek in paragrafen in, die geschikt zijn om 81 dagen lang het zien op Jezus te beoefenen. Hier op aarde komen we nooit uitgesproken over de schoonheid, de heerlijkheid, de dienenswaardigheid, de noodzakelijkheid en de onmisbaarheid van de Heer Jezus en zijn werk. Het kan op deze aarde nooit helemaal onder woorden worden gebracht wie Jezus is en wie hij blijven zal en wie hij zijn wil voor arme en ellendige zondaren. In zichzelf geen greintje kracht om de loopbaan te lopen, maar ziende op Jezus ontvangen ze nieuwe kracht om voor te gaan. Hij is hun alles. Ja, bij ogenblikken zien ze hem staan aan het einde van de loopbaan. Dan zien ze hem staan met de kroon der overwinning in zijn hand. En dan mogen ze zeker geloven dat ze straks, hoewel ze dikwijls hebben gestruikeld op de loopbaan en door hem weer zijn opgericht, dat ze door genade die kroon zullen ontvangen en dat ze zullen ingaan in des konings paleis. Ziende op Jezus, och zegt u, ik heb geen geloof. Een ander zegt, mijn geloof is zo zwak. Zo aangevochten, zo bestreden. Zie niet op uzelf. Wroet niet in uzelf. Maar ga tot hem uit met lege handen. Want uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen ook genade voor genade. Uit zijn volheid, ziende op Jezus. Hij is de overste leidsman en de voleinde des geloofs. Gemeente, dat zijn zulke rijke begrippen dat ik in deze predikatie er niet te diep op in kan gaan. De Engelse vertaling, de King James Version, vertaalt het heel treffend en heel kernachtig. Hij is de auteur, de bewerker, de eerste leidsman van het geloof. En dan ziet u wat er in de tekst staat. Het begin is van de Heere en het eind is van de Heere. De bewerker en de voleinder van het geloof. Wel nu, hij geeft ook de gave van het geloof verworven. En hij deelt die uit aan onwaardigen en rechtelozen. Voor zulke mensen is er hoop. En zulke mensen zullen door de Heere niet worden afgewezen. Tijdens zijn omwandeling op aarde ontving de Heere Jezus allen die kwalijk gesteld waren. En hij genas ze allen. Zou hij u dan afwijzen? Als u tot hem komt met de belijdenis, Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp? Nee, hij zal u niet afwijzen. Hij wijst u de weg. Opent uw mond. Eist van mij vrijmoedig. Deze Jezus is de bewerker, de auteur, de eerste leidsman van het geloof, maar hij is ook de voleinder, die zijn werk onderhoudt. Hij bidt voor u, volk des Heren. Hij bidt voor u dat uw geloof niet zal ophouden. Het zal niet ophouden, al de dagen van uw leven op deze aarde. Het zal niet ophouden. Zijn werk is eraan verbonden. Zijn eer is eraan verbonden. De naam van de drie enige God is eraan verbonden. Hij is de bewerker en de voleinder van het geloof. En daarom zal aan het einde van de loopbaan het geloven verwisseld worden door aanschouwen. Amen. Heere, almachtige God van hemel en van aarde, aan het einde van deze dienst komen we opnieuw tot u, om u dank te zeggen voor hetgeen wat u gaf. Heere, en dan bidden we ook tegelijkertijd of dit woord ook zijn vrucht mag dragen. Het zaad is gestrooid, maar Heere, zou u willen geven dat het ook vruchten mag voortbrengen. En Heere, dan zijn we gekomen zo aan het einde van deze dienst. En daarmee komt er ook een einde aan de ambtelijke dienst. En wilt u in het verdere van deze dag met ons zijn? Wilt u de broeder helpen vanmiddag in het lezen? Wilt u onze dominee helpen vanavond? Het wacht alles op u en het blijft op u wachten. We vragen het om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 84, vers 3. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Die kiest de welgebaande wegen. Psalm 84, vers 3. eindigen we nu met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend u een troost ons neer. Drie enig God, u zij al de eer. Amen.